aanwezig.
Schepen Blommaert Henrik. Zie ik ook. En schepen Glorieux. En de raadsleden Verschuren Dieter.
Wel, niet minder.
Kathleen Moerman.
Ja.
Ja, Bart van der Water.
Aanwezig.
Philippe Hebrecht.
Aanwezig.
Bruno van der Linden.
Aanwezig.
Iris de Martelare.
Aanwezig.
En Sabine Roebroek.
Aanwezig.
Goed, dank u. Voordat we overgaan, dus we gaan starten met de openbare zitting, maar voordat we overgaan aan puntje 1, zou ik nog een bijkomend punt juist willen melden. Dus bij burgemeestersbesluit hebben we dus beslist om de gemeenteraad en de OCMW-raad digitaal te laten doorgaan. Dus ik vraag nu de gemeenteraad om dit besluit dus te bekrachtigen. Voilà, dus bij deze kunnen we starten met punt 1, goedkeuren van het verslag van de vorige zitting. Dus de notulen van de vorige openbare gemeenteraadszitting zullen nu worden goedgekeurd. Zijn daar vragen omtrent? Nee, goed, dan is dat oké voor iedereen. Kunnen we overgaan naar puntje 2, afsluiten van samenwerkingsovereenkomst prioritaire werken tussen de gemeente en Aquafin voor het project dat als volgt is. Dus Aquafin dient dus een project in voor de aanleg van de riolering in Rokenhem, Ouwerikstraat, Tonnenstraat, Leugenstraat, Corsele, Koning Willem Dreef en Abraham Hanstraat. Dus het gemeentebestuur heeft dus beslist om het gedeelte van de wegverfraaiing en de erosiewerende maatregelen langsheen het project uit te voeren. En de werken en opdracht dient dus in het algemeen belang te worden samengevoegd. Aquafin wordt dus in de samenwerkingsovereenkomst aangeduid als opdrachtgevend bestuur. De gemeente en Aquafin staan dus in financieel elk voor hun deur, elk voor hun deel van deze opdracht. Dus wij vragen de gemeenteraad om die samenwerkingsovereenkomst van de prioritaire werken tussen Aquafin en het gemeentebestuur goed te keuren. Zijn daar vragen over? Ik zie geen handen. Iedereen akkoord? Oké, dank u wel. Dan zitten we aan puntje 3, intercommunale goedkeuren van de agendapunten van de bijzonder algemene vergadering van TMVB. Deze vergadering vindt dus plaats op 12 december 2021. De heer Bruno van der Linden die werd bij geheime stemming afgevaardigd voor de hele legislatuur en zal dus het gemeentebestuur van Hoorbeke vertegenwoordigen. De heer Blomma werd aangesteld als plaatsvervanger. Is iedereen akkoord met de goedkeuring van de agenda? Oké, goed. Dan kunnen we overgaan naar punt 4. Terug in intercommunale, dus de goedkeuring van de agenda van de bijzonder algemene vergadering van Solva. Dit vindt plaats op 21 december 2021. De heer Hendrik Blommaert werd dus afgevaardigd bij geheime stemming om het gemeentebestuur te vertegenwoordigen. En dus vragen wij terug om deze agenda goed te keuren. Oké, iedereen akkoord. Puntje 5, terug in intercommunale. Terug het goedkeuren van de agenda van de bijzonder algemene vergadering van IVLA nu.
Ah, ik heb een onderbreking. Ik zag dat Dieter zijn hand opstak.
Ja, ja. Oké, sorry.
Ja, ja. Cynthia, ik heb niet zozeer een... Ik keur sowieso die agenda van Solva goed. Maar herinner u, toen dat we algemeen directeur van Solva aanwezig was op een van de vorige raadszittingen, had ik geopperd dat er af en toe toch ook wel een burgemeestersoverleg plaatsvindt, dat daar een aantal strategische beslissingen of richtingen genomen worden. Ik wil gewoon weten of er ondertussen opnieuw al een burgemeesteroverleg geweest is en zo ja, of daar wat bijkomende informatie verstrekt kan worden aan de raadsleden en aan het publiek die misschien wel live zit te volgen. Maar dat mag ook voor mij part gerust in een volgende vergadering zijn.
De volgende vergadering met de burgemeesters die zal plaatsvinden, ik zou moeten kijken naar mijn agenda, ergens half januari, denk ik.
Oké. Okay.
Dus ja, ik zal dat noteren voor een beetje uitleg. Dus de gemeenteraad van eind januari.
Dank u wel, dank u.
Ja, ja, geen probleem. Dus goed, iedereen akkoord voor punt 4. En punt 5 is dan dus de agenda van IVLA, die dus plaatsvindt op 16 december. Dus voor Ivla werd dus aangeduid ook bij geheime stemming de heer Hendrik Blommaert. Dus het is terug het goedkeuren van de agenda. Oké. Okay. Iedereen akkoord. Dan zijn we bij punt 6 gekomen. Dat zijn de vragen. Ik zou terug voorstellen om afwisselend de vragen te stellen. En kijk, ik zie Dieter hier als eerste staan op mijn scherm, dus ik zal bij u starten.
Ja, en mijn micro staat nog aan. Een van onze inwoners meldde mij dat de katse opnieuw er heel glad bij ligt. Dat lijkt mij ook totaal niet onoverkomelijk. Gelet op de herfstperiode, dan kan mij ook inbeelden dat dat heel moeilijk is om dit te gaan elke dag alle bladeren daar te gaan ruimen. In die optiek wil ik weliswaar wel de volgende opmerking en eigenlijk niet zozeer een vraag, maar toch eventjes meegeven aan de leden van het Schepencollege. Misschien toch even na te denken om de Kuilaarsweg op te gaan grijden, zodat het fietsverkeer op een veilige manier daar kan voorbij komen. Ik weet dat het besluit genomen is om de katsen op te waarderen, maar ik denk dat we daar ieder jaar opnieuw met een terugkerend fenomeen gaan zitten, waar er überhaupt gedurende een bepaalde periode, en die kan langer of korter zijn afhankelijk van de weersomstandigheden, dat daar toch wel wat problemen kunnen opduiken. Dus bij deze een warme oproep om misschien toch nog even te gaan nagaan of er iets met de Kullaarsweg kan gedaan worden. En eigenlijk is dat niet zozeer een vraag, maar een suggestie.
Ja, prima. Dan ga ik kijken naar fractie Groen, Bart of Filip.
Ik zie Filip niet reageren, dus ik wil wel een vraag stellen.
Ja, goed.
Het gaat over de kerk in Cornelis. Die kerk is denk ik nu vijf, zes jaar geleden... niet meer officieel kerk, maar het is nog altijd wel een kerkgebouw. Ik zie op de website van Hoorbeke dat er in 2017, als ik mij niet vergis, een vraag is geweest naar wat gaan we daarmee doen, wat zijn mogelijke bestemmingen. Ik lees daar dan, en nu moet ik eventjes klikken, ik hoop dat jullie zelfs niet verdwijnen. Ja, ik vind het hier niet meer. Ik heb zoveel scherm opstaan. Wat iets van, ja, het moet toch historisch, cultureel zijn, de activiteiten erin gebeuren. Het moet toch ook wel religieus min of meer oké zijn of spiritueel. Uiteindelijk, het is en blijft een kerkgebouw. Er liggen daar ook heel wat graven. Er zijn toch heel wat mensen die daar de afgelopen decennia voor dat gebouw gezorgd hebben, zowel binnen als buiten. Er zijn familieleden die mensen daar toch nog altijd willen komen bezoeken. Maar dan zie ik anderzijds op Facebook toch een aantal zaken verschijnen van feestjes die daar nu plaatsvinden. En dan, ja, dat verwaart mij toch wel enigszins. Dan denk ik van, oei, iedereen die daar in dat kerkgebouw gewerkt heeft of daarvoor gezorgd heeft, iedereen die daar familieleden begraven heeft liggen, vinden die dat wel zo fijn om dat soort beelden te zien verschijnen?
Ja, dat klopt wel. Ik weet ervan, van die feestjes. Ik heb die mensen daar ook over aangesproken en goed, ze hebben mij beloofd van, dat in de toekomst niet meer zal gebeuren. We hebben dus voor de kerk gezorgd als alternatief voor Arcadia. En gezien de werken en we hebben ze de kans gegeven of wat al logisch is dat ze daar mogen gebruik van maken. Maar het is inderdaad een klein beetje uit de hand gelopen. Maar ik heb er al mee gesproken, dus dat komt goed.
Okay. Super, dankjewel daarvoor. Maar misschien is dat dan het ideale moment om wat er op de website staat, en dat toch al wel een paar jaar geleden is, misschien in een soort van gebruiksreglement of zo te gieten, dat mensen weten van, kijk, daar kunnen we de kerk voor gebruiken, daar kunnen we de kerk niet voor gebruiken. Dat dat ook voor iedereen gelijk is, dat iedereen ook weet van, kijk, dat zijn de kosten die er eventueel aan verbonden zijn, of Ja, dat iedereen daar ook gerust in kan zijn, dat ja, dat klopt. Met alle respect gebeurt. Ik weet niet hoe ver jullie daarin
staan. Ja, dat klopt. Dus we zijn daarmee bezig om dat zodanig in te richten dat dat kan gebruikt worden. Nu wordt de kerk voorlopig gebruikt als alternatief om, zoals ik zei, voor, als noodoplossing. Maar met de tijd zal die voor verschillende activiteiten mogen gebruikt worden. En dan gaat daar natuurlijk een reglement op staan wat kan en mag, wat niet mag.
Enig idee van vooruitzicht van wanneer dat dan kan, want uiteindelijk die kerk staat toch al
daarvoor,
een eindje
Een kwestie van de werken ga ik mij een keer richten tot Schepen Blommaert.
Ja, er is een beheersplan opgemaakt voor de kerken en nu moet het eigenlijk volledig uitgewerkt worden en dan moet het dossier nog ingediend worden verder bij onroerend erfgoed voor toch van binnen op te versmeuken. In feite, de plannen zijn gemaakt, er was een goedkeuring van onroerend erfgoed, maar dat moet concreet nog afgewerkt worden. En dat zal dus volgend jaar, daar sterkte mevrouw Rachelle van der Velde doen. Want die was over zoveel jaar geleden aangesteld daarvoor.
En die plannen, zijn die op een of andere manier beschikbaar?
Zijn die beschikbaar op de gemeente.
Opgemaakt in samenspraak met verenigingen?
Die zijn opgemaakt in samenspraak met onroerend erfgoed, want die hebben natuurlijk een serieuze vinger in de pap. Je doet met een gebouw niet wat je wil, hè? Ja.
Tuurlijk. Maar lokale verenigingen bedoel ik.
Dus men heeft rekening gehouden met de verzuchting van de lokale vereniging, maar dus daar is men rekening mee gehouden, ja.
Oké. Dankjewel.
Dieter wil nog heel kort iets aanvullen, zie ik.
Ja, wel, ik wil twee dingen. Ik wil één ding stellen en één ding vragen. Eén, wat is er daar dan gebeurd die niet door de beugel kan? Of waren er dan opmerkingen over komen? En twee, uiteindelijk als we vuiven laten organiseren in inderdaad een kerkgebouw die daar niet toe bestemd was, dan hadden we misschien wel naar een alternatief kunnen uitkijken. Zoals bijvoorbeeld het afhuren van een ander lokaal in onze gemeente. Het gemeentebestuur had kunnen besluiten om de kroon tijdelijk af te huren tijdens de periode dat het Arcadia-gebouw gesloten is vanwege werken die inderdaad ook noodzakelijk zijn. Het is een beetje... Is dat niet voorspel?
Maar het is niet dat... het komt niet zo over alsof dat heel erg was. Ik heb de jeugd direct gecontacteerd en dat is allemaal heel goed verlopen. Dus het is niet dat ik daar de boeman gespeeld heb. Hè. We hebben daar gewoon over gepraat en ze zeiden het ook van oké, we hebben er goed in gevlogen, maar we gaan er wel rekening mee houden dat dat in de kerk doorgaat. Dus dat was allemaal geen probleem.
Mm-hmm. Maar dan mijn tweede punt ter zake... Zou het niet nuttig zijn om te gaan kijken of er voor een ander alternatief dan een kerk gezorgd kan worden, maar een vuiv organiseren waarbij dat je permanent als schoolkinderen die op school...
Ik weet wel, Dieter, dat is nu een tijdelijke oplossing. Hè? Ja. Dus in principe, alleen gaat een Arcadia, wij hopen dat ook dat hij terug snel gaat open zijn. En nu gezien de omstandigheden, moet er al niet vreegevijfd worden. Dus.
Ja.
Allee, ja, goed.
Dan
houden we het momenteel zo. Dan gaan we mij terugrichten tot jullie. Ik weet niet als Kathleen een vraag heeft. Ja, Kathleen.
Ja, ik had eigenlijk een vraagje. We zijn hier vandaag terug digitaal aan het vergaderen. Hè. En we krijgen dagelijks de raad om zoveel mogelijk de contacten te vermijden. Nu, als gemeente moet je daar natuurlijk ook aan meewerken. En daarom wil ik nog een keer terugkomen op het digitaliseren van een aantal zaken. Bij veel gemeentes kan je via de site terecht op een digitaal loket. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een uittreksel uit de geboorteakte. Dat kan je, zonder dat je je moet verplaatsen naar de gemeente, met een aantal klikken kun je dat opvragen en krijg je dat in je mailbox. Nu, op de site van de gemeente staat er wel eigenlijk een lijst vermeld bij het puntje iets aan te vragen of te melden. Je kunt daar ook doorklikken naar een link, mijn dossier, maar dan krijg je ook terug weer een foutmelding. Nu gaat Horebeke daar nog inspanningen voor doen om dat digitaal loket aan te bieden. Of laat de informatica van Horebeke dat niet toe, dat er daar op die manier zaken aangevraagd worden. Of wat houdt Orebeke tegen om dat digitaal loket op te starten?
Ja, dank u. Daarvoor geef ik het woord aan Schepen Bouters.
Dank u, voorzitter. Wat eerst de foutmelding betreft, Kathleen, ik ga dat nazien. Want mijn dossier, dat is de site van de federale overheid, die zou normaal gezien nog altijd moeten werkzaam zijn. Waar men inderdaad ook al verschillende attesten kan opvragen. Dus ga ik nazien of die link fout is en desnoods vragen om dat aan te passen en recht te zetten. Ja, zeg maar hoor, Kathleen.
Bij andere gemeenten zie je de link staan naar, bij een aantal zaken die je ook via het burgerprofiel kunt aanvragen. Misschien is dat beter dan mijn dossier en komt dat dan wel terecht.
Ik ga vragen om ze beide te vermelden. Het zijn dezelfde attesten die bij beide kunnen opgevraagd worden, maar ik zal inderdaad misschien vragen om beide linken erop te zetten. Nu wat het verder digitaliseren betreft even onderbroken door mijn jongsten, die gaat slapen. Het verder digitaliseren, we hebben gekeken om het ook op de app te linken, omdat dat bij sommige andere gemeenten wel al gebeurd is, maar zij werken met een andere softwareleverancier als ons. Ik weet wel dat administratie ermee bezig is om dat ook bij CEVI te bekijken wat er mogelijk is. Nu, er is qua IT, en ik denk dat Katrien daar een beter zicht nog op heeft dan ikzelf, al heel wat gebeurt de laatste maanden naar omzetting toe, naar de cloud en dergelijke meer. En nu gaan we zien stelselmatig wat dat daar nog aan kan verbeterd worden. Nu dat eigenlijk onze IT al meer geoptimaliseerd is, kunnen we ook daarop verder werken.
Oké. Dank u. Ik ga regelmatig een keer kijken of dat nog niet mogelijk is.
Ja, prima.
Dank u. Ik ga een keer kijken. Filip?
Ja, dank u mevrouw de voorzitter. Ik wou graag even inpikken op de 11 november viering. Een viering waarvan dat ik gezien heb op Facebook en zo, wie dat daar ook aanwezig was. Lijkt mij nu bij uitstek een viering te zijn of een herdenking, want een echte viering is dat natuurlijk niet. Een herdenking rond de wapenstilstand en de inwoners die zich destijds gegeven hebben voor onze vrijheid. Leek me dat het moment om eigenlijk gezamenlijk met alle politieke fracties en ideologieën van onze samenleving daar eer te betonen aan de overledenen en tegelijkertijd een sterke boodschap van vrede en verbondenheid te geven. En ik moet zeggen, ik heb dat punt nogal eens gebracht, mevrouw de voorzitter. Het verbaast mij telkens dat u en het hele college er niet in slaagt om alle gemeenteraadsleden van de diverse politieke strekkingen daar zelfs voor uit te nodigen. Dus ik vroeg mij af waarom u daar niet in slaagt. Dit heeft zelfs een beetje de schijn van een soort persoonlijkheidscultus lijkt het mij dan, dat u daar dan met het college staat, maar dat dan mensen van andere partijen daar eigenlijk niet eens de kans krijgen om daar aanwezig te zijn en een sterk signaal te geven vanuit de samenleving. Dus ik vind dat een gemiste kans namens Groen. Maar misschien kunnen we even toelichten waarom dat u dat niet doet, stelselmatig eigenlijk.
Iedereen was welkom, want iedereen weet dat 11 november is. Maar als je kijkt, ik had het erover met mijn collega burgemeesters en die zeiden van oppositie of andere gemeenteraadsleden. Bij ons is dat helemaal niet aan de orde. Dat is burgemeester en college of burgemeester en Schepenen. En voor de rest, dat is een dag die zo gevierd wordt. Dus ik denk niet dat wij daarin nu een uitzondering zijn. Maar goed, ik zal u volgend jaar desnoods, kan er via de gemeente uit een mailtje gestuurd door welk uur dat doorgaat. Maar ja, zo was het.
Ik weet niet met welke burgemeester dat u allemaal praat, maar ik heb ook al met een aantal mensen gesproken in andere gemeenten en daar gebeurt het wel, dat de hele gemeenteraad wordt uitgenodigd. Bij uitbreiding zelfs voor huwelijksvieringen en jubilarissen wordt de voltallige gemeenteraad uitgenodigd, omdat nu eenmaal zo is dat dat ook representatief is voor de samenleving. En ik denk dat dat net de kans is, zeker bij zo'n belangrijk strategisch moment als een 11 november, dat daar een eensgezinde boodschap gegeven wordt. Dus ik vind het heel prettig dat u...
Is dat geen probleem dat het komt? Echt waar niet, maar hetgeen dat je nu zegt, dan maken ze mij allemaal blazenwijs, mijn collega's. Dus dat kan. Maar
ik kon het vooral, mevrouw de burgemeester, dat u ons volgend jaar allemaal gaat uitnodigen. Hè?
Voilà, het is genoteerd.
Fijn, dank u.
Volgende vraag. Dieter of Kathleen?
Ja, als ik mag. Ik wil nog even terugkomen op het feit dat ik nog altijd, sinds augustus dan, op mijn honger blijf zitten met betrekking tot de inventaris of het gebrek aan een inventaris van ons, het materiaal van onze technische dienst. Als u mij toestaat, het zal geen 2 minuten duren. Ik het antwoord dat kreeg van de schepen die dan betreffende dit punt eventjes voorlezen. Geachte raadslid, ik heb uw vragen betreffende de technische dienst moeten ontvangen. Zoals ik u eerder liet weten, hebben wij in Horebeke tot op geen traditie van inventarisatie. We zijn er intussen mee gestart. Ik bezorgde u eerder een overzicht van de motorisch aangedreven machines, opgemaakt door de assistent van de technische dienst. Het bijhouden van deze inventaris behoort tot zijn takenpakket. Sinds september is deze medewerker met ziekteverlof en vermoedelijk zal hij het werk pas hervatten na nieuwjaar. Een tweede technisch beambte gaat in december met pensioen en neemt zijn resterende dagen verlof op. De huidige bezetting van de technische dienst werkt dus op halve capaciteit om de taken uit te voeren. Alle aankoop- en identificatiegegevens van gereedschappen en hulpmateriaal zijn terug te vinden op de administratieve diensten van de gemeente. De documenten van de gemeente zijn openbaar en u hebt als gemeenteraadslid het recht om deze in alle openheid te raadplegen. Veiligheidskledij en schoenen worden bij intrede van een nieuw personeelslid onmiddellijk ter beschikking gesteld. Vanaf dat moment is hij er verder voor verantwoordelijk. Voor wat betreft de algemene preventie wensen wij beroep te doen op de gemeenschappelijke preventiedienst van Solva. Er werd een offerte opgevraagd voor een deeltijds preventieadviseur. Eerstvolgende college wordt dit punt op het eerstvolgende college, want er staat trouwens het eerstvolgende college, wordt dit punt geagendeerd. Bij het in werking stellen van nieuwe machines is het inderdaad belangrijk dat het personeel hiervoor de nodige opleidingen krijgt. We zullen er meer en meer werk van maken. In geval van aankoop van machines worden de prijzen van 3 leveranciers opgevraagd die in elkaar afgewogen om erna tot over te gaan tot aankoop. Ten slotte zullen de mensen van de technische dienst een opleiding veiligheid krijgen om met bepaalde toestellen te kunnen werken. Wat betreft de inventaris van het kleinere materieel, zoals ladders, verlengkabels, zandzakken enzovoort, stel ik voor dat dit aangepakt wordt van zodra er terug een normale personeelsbezetting is. We hopen dat dit een verduidelijking is op uw vragen. Nu, wat ik daaruit opmaak en de bijkomende vragen die ik heb. 1. Als alle gegevens aanwezig zijn, alle aankoop- en identificatiegegevens zijn terug te vinden op de administratieve diensten, dan lijkt het mij ook logisch dat de administratieve dienst een inventaris kan opmaken, want dat is trouwens eerder een administratieve taak en niet zozeer een technische taak. Het tweede, wat ik mij toch wel ernstig vragen bij stel, dat is dat er tot hiertoe blijkbaar niks aan preventie gedaan werd, want er werd nu, dankzij de tussenkomst eigenlijk van de N-VA-fractie, werd er pas een offerte aangevraagd voor een deeltijds preventieadviseur. Dat punt wordt op het eerste college geagendeerd. Die mail van de schepen dateert van 27 oktober. Is dit punt nu geagendeerd geworden? En zo ja, wat is jullie besluit daarover? En men zal kennelijk nu pas werk gaan maken van opleidingen voor het personeel om met bepaalde machines te werken. Dus het is toch duidelijk, mevrouw de voorzitter, Cynthia, dat er iets scheelt aan het beleid van onze schepen Blommaert. Want ik stel telkens opnieuw vast dat er grove mankementen zijn, zelfs mankementen in die aard, dat de veiligheid van het personeel in het gedrang kan komen als er een gebrek is aan opleiding. Dus ik zou willen vragen dat daar echt wel werk van gemaakt wordt, dat we daar een opvolging, rapportering over krijgen. En twee, dat u de schepen er toch wel over aanspreekt, dat hij van zijn bevoegdheid, dat hij er wel professioneel moet invullen en niet zomaar als er ergens iemand vanuit de oppositie of iemand anders een opmerking maakt om dan pas in de gang te schieten.
Voilà. Ja, oké, dank u.
Maar ik zou wel nu graag weten of dat nu op het college geagendeerd is geweest en wat het besluit daarover was, hè, als ik dat mag vragen.
Ja, ik weet niet of schepen Blommaert iets toe te voegen heeft, maar dus het is akkoord. Okay.
Ja, dank u voor wat betreft de preventie, de verzuur, dat is ondertussen op het scheepcollege behandeld. Solva is aangesproken en we gaan dus eerst samenwerken met Solva. Wat betreft de opleiding, in feite, als het gewoon over klein materiaal gaat, zijn geen specifieke opleiding. Als het natuurlijk over een kleine graafmachine gaat, zijn er wel specifieke opleidingen. En die hebben ondertussen al plaatsgevonden. Dus daar hebben we zeker wat de veiligheids norm betreft zeker onze verplichtingen nagekomen. Ja.
En die overeenkomst, Dieter, die zal op de gemeenteraad komen van 20 december, dacht ik.
Is mijn vraag om een inventaris, want uiteindelijk is het wel niet onbelangrijk dat er een volledige inventaris is, dat is trouwens in alle bedrijven ook zo, En die werken dan nog eens met privégeld en niets met openbare middelen. Om eigenlijk die opdracht om die inventaris op te laten maken door de mensen van de administratie te laten doen. Want uiteindelijk is dat toch een administratieve taak. En als we zijn nu al van in augustus daarover bezig dat we vaststellen dat er geen inventaris was. Er is trouwens nooit een inventaris geweest, want de gemeente had daar geen traditie voor. Het lijkt mij niet onbelangrijk dat we dat punt nu toch wel in orde brengen. Ik denk wanneer de Audit Vlaanderen ook daarop zou botsen, dat ze ook weer niet tevreden zouden zijn.
Ja. Dus daar is werk van gemaakt. En dat wordt vervolgd.
Nee, daar zal werk moeten. Sorry hoor.
We zijn daarmee bezig. En ik zeg, de samenwerkingsovereenkomst die komt al op de gemeenteraad van 2012. En zo zal al het nodige in orde gebracht worden. Goed.
Kunnen we een datum kleven op het beschikken over die inventaris?
Goh, ja, een datum kleven is altijd moeilijk, maar ik ga erachter staan dat in orde komt.
Dank u wel.
Dan kijk ik naar Philippe of Bart.
Ja.
Ja, Bart.
Mag ik? Dank u wel. We hebben het daarnet heel eventjes over gehad met die overeenkomst van Aquafin over de werken die hier achter de deur, zou ik zeggen, doorgaan. Rokegem, Korselen en zo verder. Als ik mij goed herinner, is de infovergadering daar rond een zestal jaar, vijf, zes jaar geleden gebeurd. Die werken zijn ondertussen nu eindelijk van start aan het gaan, wat zeer goed is natuurlijk. Ik hoop dat er ergens in jullie planning, maar ik denk niet dat er daar al duidelijkheid rond is, nog andere werken voorzien zijn, want naar riolering toe zijn we niet de beste leerling in Vlaanderen of België, als ik het zo positief nog mag zeggen. Maar voor mensen betekent dat wel een hele zware kost. Als ik bijvoorbeeld, stel dat er hier in de Dorpsstraat riolering wordt herlegd en ik moet mijn systeem ontdubbelen, dan kost mij dat toch wel wat. Ik woon ook in een wat ouder huis. Er zijn denk ik heel veel mensen in mijn straat die de boel nog moeten ontdubbelen. Dus eigenlijk is dat belangrijk, denk ik, voor mensen dat zij goed op tijd weten dat er werken gaan aankomen, zodat zij dat spreiden, dat zij plannen kunnen maken als ze al iets gaan renoveren, dat dat erbij kan gepakt worden. Maar voorlopig horen wij, denk ik, niks van werken die in de toekomst gepland zijn. Betekent dat dat er na wat er nu Rokegem en Korselen en zo gebeurt, dat er geen andere werken gepland zijn? Of dat we dat plots op onze boterham gaan krijgen?
Ja.
Ja, dank u voor de geplande werken. Ga ik het woord een Blomhaard geven.
Eén wat betreft dus de eerste vraag. In feite, worden mensen tijdig ingelegd als ze moeten afkoppelen vooraleer dat zover is. De studie loopt en als de studie loopt, wordt ook door de gemeente de studiekosten betaald in feite, voor de afkoppeling van ieder individueel huis. Ja? De mensen, er komt een ingenieur langs van het studiebureau, die bespreekt dat, hoe dat riolering liggen, hoe dat hij het ziet om het af te koppelen. De kostprijs voor het studiebureau moet niet betaald worden, maar betaald door de rekening van de gemeente. Twee, voor wat betreft de aanpassing op het privédomein, is er een tussenkomst voorzien van €500. Als de rioleringen gescheiden zijn, op het einde van de werken, wordt er een nazicht gedaan, wordt er dus gekeken in feite, wordt er gas eigenlijk in de buizen geblazen in feite, nou die op een verkeerde punt te buiten komen, betekent dat er geen opslissing geweest is. Als die goedkeuring er wel is, dan kan de betrokken persoon of individu in feite zijn rekeningen binnensturen, maar er is maar een bedrag van €500 die zal vergoed worden. Als je dus €1000 uitgeeft, zal er nog €500 te lasten van jezelf zijn. Is het minder, dan heb je gelukkig dat je krijgt de rest terugbetaald. Ja. En voor wat de studie betreft, van de opgezette studie voor wat betreft de Broekestraat, Dorpstraat en de Heerweg, dat zal nog enkele jaren duren, maar dat is ook dezelfde circuit dat zal gevolgd worden. Eerst de studie, dan de ontkoppelingsstudie en pas dan gaat men over naar de aanbesteding, omgevingsdossier wordt ingediend, een aanbesteding. En vooraleer de aanbesteding rond is, worden de betrokken bewoners van die straat, van die wijk, van in die fase, een maand of twee daarvoor uitgenodigd, krijgen ze toelichting voor door de aannemer en dus door Aquafin of Varis. Ja.
Ja. Super, dat is goed dat we, dat ik nu een idee heb van hoe dat werkt, dat mensen een idee hebben van hoe dat werkt, maar dat betekent dus dat ik ervan uit mag gaan dat er nu hier in de straat de rioleringswerken zullen zijn binnen een aantal jaar, maar zijn alle inwoners daarvan op de hoogte?
Want die worden allemaal individueel aangesproken.
Excuseer, ik heb u niet begrepen.
Die worden allemaal individueel aangesproken, die worden allemaal bezocht. En er wordt een voorstel uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan iedere betrokken inwoner. Ja?
Maar op dit moment zijn de mensen van al die straten die je daarnet noemde, van die werken die binnen dan een aantal jaren gaan gebeuren, zijn die op dit moment
die zijn al
geïnformeerd als je spreekt dat nu, gaat gebeuren?
Als je spreekt nu voor van de dingen, dus de wijk waar Varis gaat uitvoeren, is er dus Kromstraat, Fonteinstraat en Vrijsbeke, dat is al gebeurd. Dit is ook gebeurd al voor Corsele, Rokenhem, is het ook al gebeurd. Nog niet voor wat betreft de Broekerstraat, Dorpstraat en de Heerweg.
En zou dat dan ook niet goed zijn, als, zoals in het verleden er een infovergadering is geweest voor de straten die je zo net opnoemde, dat dat ook gebeurt voor de nieuwe werken die gaan gebeuren?
Ja, maar er is al een vergadering geweest waar de mensen konden participeren voor de riolering. En er zullen nog volgende feiten, dat ze weten wat er op zich afkomt. Ja, maar dus moet gefaseerd te werk gaan. Je kunt niet alles op één dag doen. Eerst moet de studie uitgewerkt worden. En als de studie uitgewerkt is, dan kun je pas naar de volgende fase overstappen. Maar het duurt nog enkele jaren voordat we zo ver zijn. Maar je wordt zeker 2-3 jaar op voorhand verwittigd.
Ja.
En bezocht door iemand van de studiebureau.
Ja, dank u wel daarvoor. Maar dan mag ik dan besluiten dat voor Horenbeke de enige werken die, dus zijn nu werken bezig in de Kromstraat en zo, maar de enige werken die nog in aantocht zijn, zijn dan de werken hier, Dorpstraat, Broekenstraat en zo verder. Dus iets anders staat er nog
dat
niet op.
Dat zijn diegenen die nu op stapel staan. Er werd ook begin dit jaar gevraagd om wat ten zuidelijk van de N8, om die er ook bij te betrekken. We hebben daar vanuit een Vlaamse milieumaatschappij heeft men gezegd, ja, maar ja, het gaat maar over 100.000. Want we moeten uiteindelijk daar overgaan naar een verzamelingsbekken in feite op de Markenbeek. En daar zijn extra investeringen voor nodig. Dat zal een later fase. We hadden eigenlijk gehoopt dat ze daar zouden op ingaan. Dat we tegelijkertijd konden starten het gemeentegedeelte voor de Borstraat, de Kruisstraat, de Groenstraat en noem maar op. En dat het al klaar lag als de werken van op de Heerweg zouden uitgevoerd worden. Ze maar alleen maar moesten aankoppelen. Ja. Men stelt voorlopig dat eventjes uit.
Ik denk nog een kleine aanvulling van Schip van Mobiliteit, Boters.
Ja, dank u wel, voorzitter. Specifiek over de N8 en de N454. Dus dat is de Heerweg, Dorpstraat en Broekenstraat. Ik zeg de N-nummers, omdat het ook met die N-nummers is rondgestuurd geweest. Maar normaal gezien heeft iedereen die langsheen die drie straten woont een folder ook gekregen, enkele maanden terug, van AWV uit, samen met de gemeente, waarin dat er inderdaad stond dat er wegenwerken te gebeuren stonden, met dus ook gekoppeld aan rioleringswerken. Dus iedereen die daar langs woont, zal minstens op de hoogte moeten zijn van, kijk, binnen afzienbare tijd, en er stond ook een timing in die folder, zitten er rioleringswerken ook aan te komen. Ondertussen is dat al een heel participatietraject doorgegaan. Onderlangs zijn er ook nog klankbordgroepen doorgegaan, waar inwoners van Oudenaarde en Horenbeke samen met AWV en het studiebureau rond tafel zijn gaan zitten om daar verder over na te denken. Dus dat heeft ondertussen al een redelijk traject afgelegd, maar iedereen zou daarvan op de hoogte moeten zijn en zal ook verder op de hoogte worden gesteld in de toekomst. En aangezien dat er heel veel mensen wonen langs Heerweg, Broekenstraat en Dorpstraat, zal dat ook ons rioleringspercentage normaal gezien aanzienlijk moeten de hoogte in krijgen.
Voilà. Een vraag met... Ja.
Ik vrees dat ik van die communicatie... Die folder en zo heb ik inderdaad gekregen, maar van die andere communicatie, daar ga ik een keer bekijken. Want volgens mij
Ik weet niet. Ik kijk nu naar de andere. Er woonden er hier nog in dezelfde M-straat.
Het gaat niet over andere, allez, over andere communicatie. Die
nee, maar je zei van een klankgroep of zoiets.
Ja, maar die klankbordgroep, en dat is geen communicatie geweest naar de inwoners toe. Dat is van diegenen die ideeën hadden ingestuurd. Dus dat was de eerste mogelijkheid om ideeën in te sturen. Daarvan is een, door AWV een klankbordgroep samengesteld. En die hebben dan samengezeten met enkele stakeholders ook om die plannen te bespreken en daar ideeën over te geven.
En die resultaten, zijn die dan beschikbaar?
Wij zijn daar zelf nog niet van op de hoogte. Dat moet nog binnen een eerstvolgende stuurgroep zullen de resultaten van de klankbordgroep ook besproken worden.
En die stuurgroep, daar zit iemand van Hoorbeke in?
Van de gemeente ook in, ja.
Ja, dus vanaf het moment dat die informatie beschikbaar is, wordt dat ook naar de bewoners meegegeven?
Wel, dat zal stelselmatig gaan. Het studiebureau gaat nu eerst aan de slag met die informatie. En zij zullen natuurlijk, moet eerst een concreet plan hebben natuurlijk, voordat we een infovergadering kunnen geven. Het heeft geen zin om aan de mensen los te zeggen van ja, het zou kunnen zijn dat het daar of daar of daar komt. Daar is men niets nieuw. Men weet nu al dat die rioleringswerken op til staan, dus dat men zal moeten afkoppelen als men werken uitvoert of zo, kan men daar al rekening mee houden. En eens de concrete plannen er zijn, zullen er ook opnieuw infovergaderingen en dergelijke gehouden worden.
Ja, maar als er stuurgroepen zijn, veronderstel ik dat dat openbare vergaderingen zijn, dus ga ik ervan uit dat die
Nee, de provinciale stuurgroep. Nee, de stuurgroepen zijn geen openbare vergaderingen. De stuurgroepen, dat is afgevaardigden van de verschillende stakeholders. Dat gaat over AWV onder andere. Het studiebureau zit daar dan bij. Als het over een PSG gaat, dan is het ook de provincie die daarbij zit. Iemand van de gemeente. Maar dat zijn geen openbare vergaderingen. Dat is geen infovergadering. Nee, dat is effectief een interne bespreking.
Niet zozeer openbaar dat iedereen daar maar mag naartoe komen, maar wel openbaar in de zin dat een verslag daarvan wel beschikbaar kan zijn voor iedereen.
De gemeenteraadsleden hebben het recht om dat dossier in te kijken en de verslagen in te zien.
Maar niet iedereen?
Ik dacht het niet. Ik zou moeten kijken naar ons algemeen directeur, maar ik denk dat in de fase dat het nog niet afgewerkt is, dat dat nog niet onder openbaarheid van bestuur valt.
Inderdaad, ja, dus dat hier is nog te te pril, zal ik maar zeggen, om duidelijke zaken openbaar te maken. Het is niet wat er in het klankbordgroep gezegd geweest is. Het kan ook zijn dat dat niet mogelijk is door het studiebureau en dat zou tot verwarring kunnen leiden. Dus het is wel belangrijk dat het studiebureau aan de slag nu eerst kan gaan met hetgeen dat er uit de klankbordgroep gekomen is. En ja, vandaar om geen verwarring te doen ontstaan wat er zo, hoe het ontwerp er dan zou kunnen uitzien. Ja, het is nog te pril om te doen.
Oké, okay, dankjewel.
Kijk, nog Hans een uitleg, maar die misschien wel heel nuttig is. Voilà, ze. Ja. Dan kijk ik nog eens naar Kathleen.
Ja, Bart doet er mee aan denken. Ik wou nog een keer hetzelfde vragen van een paar jaar geleden aan Schepen-Blommaert. Naar aanleiding van die riolering hadden wij toen gevraagd of dat hij al zicht had op de gemiddelde kost voor de burger, hè, bij het aanleggen van die riolering, van die gescheiden riolering. En daar was een tussenkomst voorzien van €500. Nu in de tijd hadden wij gezien dat er daar in andere gemeenten een veel grotere tussenkomst was. Ondertussen moet de Schepen zicht hebben op de gemiddelde kost en kan er ook bekeken worden of dat realistisch is, of dat die eventueel die tussenkomst kan opgetrokken worden, gezien dat er toch wel wat beschikbare middelen zijn in Hoorbeke. Dus die vraag wil ik stellen aan de Schepen.
Ja, dan geef ik nu het woord aan Schepen-Blommaert.
Wat betreft de gemiddelde kost, daar kunnen wij niet op handelen. Het is dossier per dossier, ieder huis is apart. Er zijn dus mensen die het schema achteraan rond hun huis een nieuwe riolering moeten leggen, ontdubbelen in feite. Er zijn er mensen die gewoon vooraan, waar het putje waar alles samenkomt, de scheiding doen maken tussen vuilwater en hemelwater. Dat is totaal verschillend. Daar kun je geen algemene regelen van bepalen. Ja. Er is ook geen algemene gemiddelde prijs berekend daarvoor. door, nog door Faris, nog door Aquafin. Maar ik wil nog wat gaan navragen, hè, als dat een punt is.
Ja, graag. Want ja, gemiddelde kost, dat moet toch perfect te berekenen zijn. Hè? Er kunnen uitschieters zijn, er kunnen mensen zijn die...
We zitten hier wel, mag niet vergeten, hier in een plattelandsgemeente. In de stad is het veel gemakkelijker en daar kan men onmiddellijk aansluiten. Het is zelfs zo, in het platteland zijn wij verplicht eigenlijk om dus de scheidriolering... Dus opzij van je huis moet de riolering dan ontdubbeld worden. Ja? Terwijl in de stad... Als ze achter aan de leidingen liggen en die gaan onder je huis, vragen ze niet van je huis af te breken om nieuwe riolering te leggen. Dat is verschil erin.
Nu, voor mij een reden te meer. Als het zo is dat in een landelijke gemeente de kost veel groter is, dan denk ik ook dat wij daar verplicht zijn om daar een stuk intussen te komen en dat op te trekken.
Dus zo'n jaar geleden is dat vastgelegd geweest op aanraden van Aquafin en Faris, dat dat de gemiddelde de prijs is die normaalwijze gemeenten moeten bijdragen. Dus dat verschilt van gemeente naar gemeente. Dat is een keuze die de gemeenten kunnen maken, ja.
Dus daarvan is wel een gemiddelde berekening gemaakt, maar eigenlijk niet van dus, de kost.
Het is genoteerd, Kathleen, en zullen we ook sowieso een keer nakijken.
Basiswiskunde, het berekenen van een gemiddelde. U neemt het totaal van de som van alle dossiers en u deelt dat door het aantal dossiers en dan heeft u het gemiddelde.
Ja, goed. Dank u. Philippe?
Ja, dank u mevrouw de voorzitter. Ik wil nog even doorgaan met Schepen Blommaert over waterkwaliteit. Ik heb op 26 oktober vastgesteld samen met heel wat omwonenden, onder andere ook van Sint-Blasius-Boekel, dat de Moldergembeek, dat is de beek die aan de Smarre loopt, zeer zwaar vervuild was. Daar stond op sommige plaatsen tot 40 centimeter wit schuim op en dat was al een tijdje bezig. Nu, daar is toen op gereageerd, onder andere door een aantal mensen uit Boekel die richting de Milieudienst van Zwalm een bezorgdheid hadden geuit. Er is zelfs iemand die naar de pers gestapt was daarmee. Vervolgens is ook de handhavingsambtenaar van Solva geïnformeerd op 27 oktober en die heeft onze gemeente geïnformeerd op 28 oktober om te zeggen van kijk, de bron komt uit Hoorbeek, want de bron is gelegen langs de Krombeek. Voor zij die dat niet zouden weten liggen, dat is een beetje de grens tussen Sint-Cornelis en Sint die gepasseerd als je over de Kouwenberg rijdt, hè, daar in het dal. En moet zeggen, onze gemeente heeft een beetje zijn eigen 3M-verhaal hier aan het krijgen. In die zin dat er dus een bedrijf is, het doet dat wel niet in chemische stoffen, maar wel in aardappelen, die ervoor zorgt dat het op heel regelmatige basis eigenlijk onze beek en de waterkwaliteit heel zwaar verontreinigt. Want het is niet de eerste keer dat er trouwens zoveel schuim op de beek staat. Het is ook al in juli gebeurd. Er waren toen ook al inwoners van Hoorbeek die dat hebben gesignaleerd. Het is ook al in 2020 gebeurd, dus het gebeurt heel regelmatig.
In juni ook.
Ja, dank u Dieter voor aan te vullen. Mijn punt is, die beek is biologisch dood. Ik heb een rapport in de handen gekregen van de Vlaamse Milieumaatschappij die dat onderzocht heeft. Daar zit geen leven meer in. Je kunt zeggen, ja, bon, kikkers genoeg. Maar het gaat niet over kikkers, het gaat over onze gezondheid. Dit leidt naar water. Dit komt vroeg of laat in de voedselketting. Daar zijn landbouwers die daar water uithalen uit die beek. Er zijn landbouwers die daar hun gewassen mee besproeien of hun dieren water mee geven. Dus dit is echt wel een problematisch voorval. En het punt is, en daar wil ik even naartoe, de gemeente heeft eind oktober, 28 oktober, die informatie gekregen en ik heb uiteindelijk op 9 november naar Schepen Blommaert moeten bellen om te vragen van Schepen Blommaert, bent u op de hoogte? En zijn antwoord was, nee, ik ben niet op de hoogte. Dat is het eerste dat ik hiervan verneem. Dus ik wil even horen bij Schepen Blommaert, wat is er gebeurd in de periode tussen 28 oktober tot 9 november met de informatie die is aangereikt door Solva? En twee, wat heeft u nu gedaan om die situatie alsnog recht te trekken? Want ik heb u toen ook een mail gestuurd en gevraagd naar duidelijkheid. Ik heb daar vandaag nog steeds geen antwoord op. Ik weet ondertussen wel van andere mensen die wel van u een telefoontje gekregen hebben. Dus bon, blijkbaar vindt u het niet nodig als een gemeenteraadslid een vraag stelt om daar dan correct op te antwoorden. Maar goed, dat laat ik voor u. Maar dus ik zou wel graag transparantie hebben over de ganse lijn, over wat u met dit dossier heeft gedaan. En het is niet de eerste keer dat ik vaststel dat dus eigenlijk u een bevoegdheid heeft voor alles, maar u geen verantwoordelijkheid draagt. Hè. U heeft verantwoordelijkheid voor niets, heb ik de indruk. Dus ik wil graag eventjes een antwoord daarop.
Ik zou het graag een beetje rustig houden. Ik zal het woord geven aan...
Ja, sorry mevrouw de voorzitter, maar die situatie is niet om rustig van te worden. Hè. Het leefmilieu ligt mij zeer nauw aan het hart. En als de bevoegde schepen van leefmilieu daar op die manier mee omgaat, dan kan ik daar niet rustig bij blijven.
Ja, Ik geef het woord even aan Schepen-Blomaert.
Ten eerste, u hebt me gebeld en ik heb u gezegd dat we onmiddellijk gingen actie nemen. Dus de dag van dezelfde dag dat u mij gebeld hebben actie ondernomen. Wij wisten dat van 's morgens is dat mij aangemeld geweest. Dus we hebben onmiddellijk actie genomen en de politie is ter plaatse geweest bij de betrokken firma. En dus de dingeman van Solve is ook speciaal geweest. Die is ondertussen ter plaatse geweest bij het bedrijf, heeft alles nagekeken. De informatie ook doorgegeven aan Vlaanderen en ook aan Vlaamse Milieumaatschappij. Dus dat verhaal wordt vervolgd en zij doen de nodige stappen dat alles normaal terug zou op zijn punt komen staan. Dus u beweert dat wij geen stappen ondernomen hebben. Dat is wel waar. We hebben onmiddellijk in actie geschoten. We hebben onmiddellijk de nodige maatregelen getroffen die tot onze bevoegdheid hoort.
Mag ik daar even op repliceren, mevrouw de voorzitter? De schepen kan mij dus duidelijk niet aantonen dat tussen het ter kennis geven aan de gemeente op 28 oktober tot 9 november is daar niets mee gebeurd. Dus u kan mij dan niet toelichten waarom u 10 dagen en na een telefoontje van mij pas uiteindelijk heeft beslist om dan de politie en de Vlaamse Milieumaatschappij in gang te steken. Dus u moet mij dat eventjes uitleggen hoe dat het komt dat zo een informatie dan 10 dagen ergens blijft liggen. Met andere woorden, wie of wat laat dat dan gewoon liggen als er dan met de volksgezondheid wordt omgesprongen? Ik ga nog even aangeven, in de Beek zijn waarden aangetroffen van 20 keer de toegelaten norm voor zware metalen, mensen, tot 10 keer toe de toegelaten norm voor ammonium. Kunt je dat voorstellen? Als je daar dus mee in contact komt met die Beek, dan valt het dus bijna dood, hè? Allee, dat is een verantwoordelijkheid die wij collectief allemaal dragen als samenleving. En dan vind ik dat die informatie kun je niet zomaar even 10 dagen parkeren en zeggen van, oh ja, maar ik heb onmiddellijk gereageerd. Sorry, maar dat klopt niet, hè, die informatie. U heeft enkel gereageerd op het moment dat ik u gebeld heb. En ik heb daarna niks meer gehoord van de schepen, bovendien. Wat dat ik ook nog ondemocratisch vind, en bovendien in tegenstrijd met ons eigen reglement, dat een vraag van een gemeenteraadslid ook correct wordt beantwoord.
Sorry dat ik het woord neem, want ik wil nog wat toelichten. Ik ben ook aangesproken geweest over dit dossier. Reeds in juni, met de N van november, heeft een van onze inwoners dit gemeld aan de schepen. Maar, dus als daar pas in november actie ondernomen is, dan zijn er een aantal maanden voorbij gegaan waarbij er schuldig verzuim is. Wat ik mij ook afvraag, de schepen spreekt hier met geen woord over het feit dat men plotseling de riolering aan het vergroten is. Daar zijn werken geweest, verleden week. Daar is een grotere buis gelegd. Als men die grotere buis legt, dat heeft ongetwijfeld te maken met het waterzuiveringsinstation dat daar zit, van die aardappel, het aardappelbedrijf. Ja, hoe zit dat daarmee? Als we hier inderdaad voor dergelijke waren, wat dat Philippe over spreekt, die eigenlijk angstaanjagend zijn, want ook u weet ook dat onze kinderen, af en toe organiseert men nog wel eens een oude bekentocht. Dit gebeurt door de JEGO, en wel, wij zitten dan hier op onze kinderen stappen door een hoop verhef. Dit is schuldenverzuim en dat is telkens opnieuw dat we moeten vaststellen dat deze schepen zijn verantwoordelijkheden, zijn mandaat niet aan kan.
Maar goed, ja, jullie vuren er nu op af. Hendrik weet het nu, maar het nodige is gedaan door ons. Dus wij hebben nu onze plicht gedaan als bestuur. En het dossier wordt uiteraard verder opgevolgd. En van de handhavingsambtenaar weten we dus wel dat die controle, die is dus gebeurd. En op zich is die heel goed gebeurd. Er was een heel goede medewerking. Dus het bedrijf zelf, die volgt dat heel precies op. Dus zodanig dat niet voorvalt. Maar goed, het is voorgevallen. En wat lief?
Blijkbaar onvoldoende, want moest het bedrijf dit voldoende opnemen, dan gebeurt zoiets niet.
Wel, wij wachten nu op meer info. Dus het dossier wordt door de handhavingsambtenaar verder opgevolgd. Jullie kunnen het dossier, als je meer wilt over weten, kan je het ook altijd verder komen inkijken bij ons.
Ik wil nog één ding zeggen, mevrouw de voorzitter. Voor mij gaat het om het feit dat u als college en als schepen in bijzonder, u heeft die bevoegdheid over leefmilieu. Dat zit in uw bevoegdheid, anders moet je er niet aan beginnen. Dan moet je ook de verantwoordelijkheid nemen. En als je al in juni of zelfs het jaar daarvoor op de hoogte bent en je neemt die rol niet op, sorry, maar dan zit je daar niet op je plaats.
De persoon die mij erop gewezen heeft dat hij in juni reeds contact opgenomen heeft met de schepen, die heeft mij gezegd dat het telkens opnieuw een een fenomeen is dat ieder jaar opnieuw terugkeert. Ieder jaar opnieuw komt hetzelfde fenomeen terug. Ik denk dat er een harde actie zal nodig zijn dat dit bedrijf op een bepaald moment daar zal moeten op gewezen worden dat zij kunnen, hun activiteiten kunnen stilgelegd worden. Het heeft altijd te maken met de periode van het rooien van de aardappels, waar dat er waarschijnlijk een heel grote activiteit is om die allemaal te reinigen. Daar heeft het dan weer mee te maken.
Maar het bedrijf was heel, hoe zou ik zeggen, heel gemoedwillig om alles te geven. En ze stonden open voor gesprek met de omgevingsambtenaar, zodanig dat gaat vermeden worden nu.
Toevallig is de voorgaande CEO van Latexco, die persoon, zijn broer heeft gewerkt voor dat bedrijf. En ik weet dat de bedrijfsleiding aan hem gezegd had van, god, het was zo gemakkelijk om een vergunning te krijgen in Horebeke. Dat is nu niet uw verantwoordelijkheid, Cynthia, totaal niet. Maar dit was de commentaar die ik gehoord heb uit eerste hand. Maar Swat, het is belangrijk dat dat naar de toekomst opgevolgd wordt en dat jullie dat naar de toekomst...
Het punt wordt sowieso verder opgevolgd. We zullen het verder in de gemeenteraad dan er wel nog over hebben als het nog eens te pas komt. Maar wij doen sowieso het nodige.
Mag ik u dan één ding vragen, Cynthia, dat u dit dossier naar u toe trekt? Want ik heb de indruk dat meneer De Schepen dit niet aan kan.
We zullen stoppen, want het wordt een beetje heftig. Dus de vragen zijn gesteld en dan kunnen we overgaan tot de openbare zitting van onze OCMW-raad. Waar dat we bij punt 1 de goedkeuring van het verslag hebben van de vorige zitting van de OCMW-raad. Zijn daar vragen omtrent? Nee, iedereen akkoord. Dan zijn we bij puntje 2 gekomen voor het bijzonder comité van de sociale dienst, ontslag, lid en aanstelling van nieuw lid. Dus mevrouw Chantal Larnoux, verkozen als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst, op voordracht van de verkozen van de lijst Volksbelangen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, heeft bij brief van 27 oktober 2021 ter kennis gebracht afstand te nemen van haar mandaat als lid van het bijzonder comité van de sociale dienst. Op de akte van de voordracht van Volksbelangen werd als opvolger vermeld de heer Jozef Broeijs. De OCMW-raad dient de geloofsbrieven van het lid te onderzoeken. Derhalve kunnen de geloofsbrieven worden goedgekeurd en kan de heer Jozef Broeijs toegelaten worden tot de eedaflegging ten einde het mandaat te kunnen opnemen. De eedaflegging zal plaatsvinden ten overstaan van de voorzitter van de Raad van Maatschappelijk Welzijn in aanwezigheid van de algemeen directeur. Dus de heer Jozef Broeijs kan verkozen worden verklaard als lid van het bijzonder comité van de sociale dienst. Dan vraag ik aan iedereen akkoord, onthouding of niet akkoord.
Akkoord.
Ik zie alleen maar onthouding voor Philippe. Philippe speelt de man en niet de bal. Of hoe was het nu weer? Ja, goed. Dieter keurt goed. Kathleen ook. En Bart ook. Goed, 10 maal voor dan. En dan kunnen we overgaan naar punt 3. Patrimonium vaststellen van de pachtprijscoëfficiënt 2021. Het OCMW van Horebeke verpacht percelen aan landbouwers in het kader van de kerstdagpacht. De pachtcoëfficiënt wordt vastgesteld voor de bepaling van de pachtprijzen en de pachtprijscommissie geeft als coëfficiënt 5,08. Deze blijft dus ongewijzigd ten opzichte van de voorbije jaren. Iedereen daarmee akkoord? Oké. En dan zijn we aan punt 4 gekomen, de vragen. Dan kijk ik even naar handjes. Iemand een vraag? Ja, Dieter?
Maar ik heb gewoon nog twee praktische vragen. Als we kijken naar, en dat heeft zowel te maken, eerder te maken met de gemeenteraad dan met de OCMW-raad, als we kijken naar het schrijven van de gouverneur in verband met het nieuwe huishoudelijk reglement, heeft de gouverneur ook duidelijk aangegeven, er kwam de gemeenteraadszitting van 27 september, dat er 10 zittingen gehouden moeten worden per jaar. We zijn vandaag 29 november, dus de 8e vergadering van dit jaar die wij hebben. Wanneer volgen de 2 resterende? En dan een ander klein praktisch punt. Ik heb nog even daar juist de gemeentelijke website gecheckt. Ik lees daar dat Guy verantwoordelijk is voor ICT, maar telkens wanneer wij een vraag stellen over bijvoorbeeld digitale dienstverlening, dan is het Schepen Bouters die de juiste info heeft, en wel degelijk de juiste. Ja, dan zou er misschien wel beter een verhuizing gebeuren van die verantwoordelijkheid. Bon. Maar concreet nu, 10 zittingen, ik wacht nog op 2. En ik weet niet of die nog gaan doorgaan.
Voor dit jaar zullen er dus 9 zijn. Dus de laatste gemeenteraad zal 20 december zijn, maandag 20 december. De gemeenteraden voor volgend jaar die liggen ook vast. Dus ook steeds de laatste maandag van de maand. En ja, die datums zullen per mail worden overgemaakt. En dat zullen er dus wel degelijk 10 zijn, zoals de gouverneur gevraagd heeft.
Ja, dankjewel.
Ja. Anders niemand nog een vraag? Nee, goed, oké. Dan mag de zitting gesloten worden voor vandaag. En zoals ik dus net zei, de laatste gemeenteraad voor dit jaar zal dus plaatsvinden op maandag 20 december om 20 uur. Dus ja, gezien de omstandigheden zal het hoogstwaarschijnlijk wel terug online zijn. Allee, of met, ja, zoals dat we bezig zijn. En niet ter plaatse, jammer genoeg.
Dank u wel.
Maar dan jullie worden op de hoogte gehouden. Voilà. Tot dan.
Dan bedankt.
Dank je wel. Dag.